Gemeente, we hebben één mededeling vanmorgen, of eigenlijk dat is een verzoek. Deze week wordt de vakantie Bijbelclub gehouden. En het blijkt dat er voor één van de groepen nog een behoorlijk gebrek aan leiding is. Dat is de groep van 8 tot 12 jaar. Een dringend verzoek aan een aantal mensen om zich daarvoor op te geven. Diegenen onder ons die op dit moment denken, ik ben te oud of dat is niks voor mij, dat zijn juist degenen die zich even moeten aanmelden bij zuster Nel de Graaf van de Kwikstraat 6. Als u niet weet waar dat is, ze zit hier net achter de doopouders, dan klampt u ze na de dienst maar aan. Maar het is veel te fijn dat dat werk kan doorgaan, dus we hopen van harte dat er voldoende aanmeldingen zijn. Dat is de enige mededeling van morgen. Onze hulp staat in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader, door Jezus Christus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen op Psalm 105, de versen 10 en 11, wie kan Gods wijs beleid doorgronden en wat er verder volgt, 105, 10 en 11. Spreekt tot ons en zijn heilige wet, waarna wij zingen, Psalm 66, het vijfde vers, net belemmerde onze schreden en wat er verder volgt. Daarna lezen we Gods woord, zoals we dat ook vanmorgen weer vinden in het eerste Bijbelboek Genesis, hoofdstuk 39, en nu het laatste gedeelte van dat hoofdstuk, de versen 19 tot 23. We luisteren dus naar Gods wet, we zingen Psalm 66, vers 5, en we lezen Genesis 39, vers 19 tot 23. God sprak al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult ge geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder op dat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Ge zult niet doodslaan, ge zult niet echt breken, ge zult niet stelen, ge zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd. Nog zijn os, nog zijn ezel. Nog iets dat van uw naaste is. Schriftgedeelte gemeente Genesis 39 vers 19 tot 23 is ook weer de tekst voor de prediking van vanmorgen in het kader van de serie preken over Jozef. We lezen Gods woord onze tekst. En het geschiedde als zijn heer de woorden zijner huisvrouw hoorde die zij tot hem sprak zeggende: Na dezezelfde woorden heeft mij uw knecht gedaan, zo ontstak zijn toorn. En Jozefs heer nam hem en leverde hem in het gevangenhuis ter plaatse waar des konings gevangenen gevangen waren. Alzo was hij daar in het gevangenhuis. Doch de Heere was met Jozef en wende zijn goedertierenheid tot hem en gaf hem genade in de ogen des oversten van het gevangenhuis. En de overste van het gevangenhuis gaf al de gevangenen die in het gevangenhuis waren in Jozefs hand. En al wat zij daar deden, deed hij. De overste van het gevangenhuis zag gans op geen ding dat in zijn hand was, overmits dat de Heere met hem was. En wat hij deed, dat deed de Heere wel gedijen. Tot zover de schriftlezing, onze tekst voor vanmorgen. Voordat we overgaan tot de bediening van het woord, worden we eerst geroepen om de heilige doop te bedienen aan een aantal kinderen van de gemeente. Ik vind het een bijzondere vreugde om, nadat in de afgelopen weken 4 begrafenissen moesten worden geleid, ik vanmorgen 4 kinderen mag dopen. Daar zie je ook iets in van de trouw van de Heere die voortgaat met zijn werk. Het zijn kinderen uit de gezinnen de Jong van de Anton van der Horstlaan 53, Wijlaard Hop van de Rietgans 38, Dekker Malenstein van de Cornelis Houtmanstraat 3 en Malenstein van de groep van de Waterhoen 31. We verzoeken de ouders met de gemeente te luisteren naar de prediking van de kerk zoals die tot ons komt in het formulier voor de bediening van de kinderdoop. Waar onderwijst ons de kerk aldus? De hoofdsom van de leer des heiligen doops is in deze 3 stukken begrepen. Eerstelijk dat wij met onze kinderen in zonden ontvangen en geboren en daarom kinderen des torens zijn, zodat we in het Rijk Gods niet kunnen komen tenzij wij van nieuws geboren worden. Dit leert ons de ondergang in en besprenging met het water, waardoor ons de onreinheid onze zielen wordt aangewezen, opdat wij vermaand worden een mishagen aan onszelf te hebben, ons voor God te verootmoedigen en onze reinigmaking en zaligheid buiten onszelf te zoeken. Ten tweede betuigt en verzegelt ons de heilige doop de afwassing der zonden door Jezus Christus. Daarom worden wij gedoopt in de naam Gods, des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Want als wij gedoopt worden in de naam des Vaders, zo betuigt en verzegelt ons God de Vader, dat Hij met ons een eeuwig verbond der genade opricht, ons tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt, en daarom van alle goed ons verzorgen en alle kwaad van ons weren, of ten onze beste keren wil. En als we in de naam des Zoons gedoopt worden, zo verzegelt ons de Zoon dat Hij ons wast in zijn bloed van al onze zonden, ons in de gemeenschap zijns doods en zijn er wederopstanding inlijvende, alzo dat wij van onze zonden bevrijd en rechtvaardig voor God gerekend worden. Desgelijks, als wij gedoopt worden in de naam des Heiligen Geestes, zo verzekert ons de Heilige Geest door dit heilig sacrament dat Hij in ons wonen en ons tot lidmaten van Christus heiligen wil, ons toe-eigenende hetgeen wij in Christus hebben, namelijk de afwassing onze zonden en de dagelijkse vernieuwing onze levens, totdat we eindelijk onder de gemeente daaruit verkorenen in het eeuwige leven onbevlekt zullen gesteld worden. Ten derde, overmits in alle verbonden 2 delen begrepen zijn, zo worden wij ook weder van God door de doop vermaand en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid, namelijk dat we deze enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest aanhangen, betrouwen en liefhebben van ganser harte, van ganser zielen, van ganser gemoeden en met alle krachten. De wereld verlaten, onze oude natuur doden en in een nieuw godzalig leven wandelen. En als wij somtijds uit zwakheid in zonden vallen, zo moeten wij aan Gods genade niet vertwijfelen, nog in de zonde blijven liggen, overmits de doop een zegel en ontwijfelbaar getuigenis is, dat wij een eeuwig verbond met God hebben. En hoewel onze kinderen deze dingen niet verstaan, zo mag men ze nochtans daarom van de doop niet uitsluiten. Aangezien ze ook zonder hun weten der verdoemenis in Adam deelachtig zijn, en als ze ook weder in Christus tot genade aangenomen worden, gelijk God spreekt tot Abraham, de vader aller gelovigen, en overzulks mede tot ons en onze kinderen, zeggende: ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en tussen u, en tussen uw zaad na u en hun geslachten, tot een eeuwig verbond, om u te zijn tot een God en uw zaad na u. Dit betuigt ook Petrus met deze woorden, want u komt de belofte toe en uw kinderen, en allen die daar verre zijn, zoveel en als er de Heere onze God toeroepen zal. Daarom heeft God voormaals bevolen hen te besnijden, met welk een zegel des verbonds en der gerechtigheid des geloofs was, gelijk ook Christus hen omhelst, de handen opgelegd en gezegend heeft. Terwijl dan nu de doop in de plaats der besnijdenis gekomen is, zo zal men de kinderen als erfgenamen van het Rijk Gods en van zijn verbond dopen. En de ouders zullen gehouden zijn hun kinderen in het opwassen hiervan breder te onderwijzen. Opdat we dan deze heilige ordening Gods tot zijn eer, tot onze troost en tot stichting van de gemeente uitrichten mogen, zo laat ons zijn heilige naam aldus aanroepen. O almachtige eeuwige God, gij die naar uw streng oordeel de ongelovige en onboetvaardige wereld met de zondvloed gestraft hebt, en de gelovige Noach zijn 8 zielen uit uw grote barmhartigheid behouden en bewaard. Gij die de verstokte farao met al zijn volk in de Rode Zee verdronken hebt, en uw volk Israël droogvoets daar doorgeleid, door het welk de doop beduid werd. Wij bidden u, bij uw grondeloze barmhartigheid, dat ge deze kinderen genadig wilt aanzien, en door uw Heilige Geest uw Zoon Jezus Christus inlijven, opdat ze met hem in zijn dood begraven worden, en met hem mogen opstaan in een nieuw leven, opdat ze zijn kruis hem dagelijks navolgende, vrolijk dragen mogen, hem aanhangende met waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde, opdat ze dit leven, het welk toch niet anders is dan een gestadige dood, om uwentwil getroost verlaten, en ten laatste dagen voor de rechterstoel van Christus uw Zoon, zonder verschrikken mogen verschijnen, door hem, onze Heere Jezus Christus uw Zoon, die met u en de Heilige Geest, één enig God, leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Mag ik jullie verzoeken op te staan? Geliefden in de Heere Christus, je hebt gehoord dat het op een ordening Gods is om ons en ons zaad zijn verbond te verzegelen. Daarom zullen we hem tot dat einde niet uit gewoonte of bij gelovigheid gebruiken. Opdat het dan openbaar worden dat gij al zo gezind zijt, zo zult gij van uwentwege hierop ongeveinsd antwoorden. Eerstelijk, hoewel onze kinderen in zonden ontvangen en geboren en daarom aan allerhande ellendigheid, ja aan de verdoemenis zelf onderworpen zijn. Of ge niet bekend dat ze in Christus geheiligd zijn en daarom als lidmaten zijner gemeente behoren gedoopt te wezen. Ten andere, of gij de leer die in het Oude en Nieuwe Testament en in de artikelen van het christelijk geloof begrepen is en in de christelijke kerk al hier geleerd wordt, niet bekend de waarachtige en volkomen leer der zaligheid te wezen. Ten derde, of ge niet belooft en voor u neemt deze kinderen, als ze tot hun verstand zullen gekomen zijn, waarvan gij vader en moeder zijt, in de voorzijde leer naar uw vermogen te onderwijzen en te doen en te helpen onderwijzen. Wat is er op uw antwoord, broeder Malenstein, zuster Malenstein, broeder Dekker, zuster Dekker, broeder Bijlaard, zuster Bijlaard, broeder de Jong, zuster de Jong. Geliefde broeders en zusters, wat heb je nou eigenlijk aan je doop? Misschien dat iemand dat wel eens een keer vraagt aan jullie. Iemand die in de afgelopen week jullie feliciteerde met de geboorte van je kind. Er kwam een gesprek en je vertelde dat je kindje gedoopt zou worden. Wat heb je daar nou eigenlijk aan? Een paar druppels water. Deze warme dagen is dat niet eens genoeg om je te verkoelen. Wat betekenen die druppels? Onze geloofsbelijdenis geeft daar een indrukwekkend antwoord op. Als die geloofsbelijdenis zegt dat water op zichzelf, dat betekent ook niks. Daar schiet je op zichzelf ook niks mee op. Maar de waarheid van dat water, de eigenlijke betekenis van dat water, is Jezus Christus. Hij is de eigenlijke inhoud ervan. Want in het water van de doop wordt ons gesproken van hem die een weg heeft gebaand. Vanuit de dood waarin wij gevallen zijn met onze kinderen tot het leven. Christus, de weg, de waarheid, het leven. En het middel om die zonde waardoor we de dood verdiend hebben met onze kinderen, dat is zijn bloed, het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, dat tot een volkomen verzoening is van al onze zonden. En de kracht waardoor dat alles ons deel kan worden, dat is de geest van de Heere Jezus Christus, die geest die ons wil toe-eigenen wat wij in Christus hebben. Wat zegt de doopwater dus? Jullie kindje moet in Christus gedoopt worden. En dopen, dat betekent onderdompelen. Dat eigenlijk het hele leven van jullie kind omspannen wordt door de Heere Jezus Christus. En in de doop zegt de Heere: ik ben zo gewillig om aan jullie en aan jullie kinderen dat heil van Christus te schenken. En in de doop nodigt de Heere jullie om met je kindje en met de kinderen die God je toevertrouwde naar de Heere Jezus Christus toe te gaan. En in de doop belooft en verzegelt de Heere het werk van de Heilige Geest, die wil toe-eigenen wat we in Christus hebben. Wat er voor jullie dus te doen is, dat is je kind meenemen naar de Heere Jezus. Je hele leven en je hele opvoeding daar onder de zegen van de Heere van doortrokken mag zijn. En dat het niet er ook wel eens wat van hoort. Dat het niet er ook wel eens mee in aanraking komt. Maar dat het in de Heere Jezus gedoopt mag worden. Helemaal hem toebehorend, met hem die weg vanuit de dood naar het leven, met hem delen in die machtige verzoening van de zonde. Zullen jullie dat doen? Je kind, je kinderen meenemen naar de Heere Jezus. Dat doen papa en mama wel, hè, Harold? Ze vertellen je wel van de Heere Jezus, hè? Ja. En ze bidden ook of jij een schaapje van de Heere Jezus mag zijn. Ja, hè? Zie je? Fijn, hè? Dat je dat mag zeggen, ja. En dat zegt je zusje ook. En dat zeggen Björn en Erton ook. Hè? Papa, mama, samen. Fijn, hè? Dat dat kan en dat dat mag. Hè? Vorig jaar papa gedoopt. En dat nou dit kindje door hem ook bij het doopvond mag worden gedragen. Zij dat doen. Ook als je voor het eerst vader en moeder bent. Je kind meenemen naar de Heere Jezus. Daar is het veilig. Hij is de waarheid van al Gods beloften. In hem wordt die doop vervuld. En waarheid betekent in de Bijbel niet alleen maar een afstandelijk iets. Waarheid betekent in de Bijbel waarachtigheid, betrouwbaarheid. Als Jezus Christus de waarheid van de doop is, dan betekent het dat elke belofte van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest waarachtig is. Daar mag je op pleiten. Daar kom je nooit bedrogen mee uit. God geve jullie de ervaring daarvan. Zoals we dat met die bekende doopsalm willen zingen. God zal zijn waarheid nimmer krenken, maar eeuwig zijn verbond gedenken. Dat geven de Heere jullie en je kinderen, dat zij zo. We zingen dat na de bediening van de doopstaande gemeente 105, het vijfde vers. Dennis, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. Joram Diederik, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. Sharon Elisabeth, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. Lucas Christiaan, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. Met dankzegging en de Heer vragen om zijn zegen over de bediening van zijn woord. In ons gebed denken we aan de zieken. Dat is allereerst nog altijd in de Hoogstraat in Utrecht, zuster Ali Koelewijn-Malenstein van de Regenstraat 16, die onze voorbeden nog weer des te meer behoeft, omdat in de afgelopen week gebleken is dat haar man een hernia heeft. En die moet morgen worden opgenomen in het Elisabeth om daar deze week te worden geopereerd. Dat is wel een hele zware weg die onze broeder en zuster met hun gezin moeten gaan. In de Lichtenberg is nog zuster Vastenhouw Muis van de Molenstraat 24, die onze voorbeden ook blijft behoeven. Gisteren is ze door de dokter geholpen, maar dat moet nog weer opnieuw gebeuren om de spoelingen te kunnen voortzetten. En ze blijft heel erg zwak en moe. Met zuster Duist Koelewijn van op de Ree 7 mag het onder Gods zegen goed gaan. We zijn de Heere dankbaar dat zuster Beekhuis van de Middelzaten 23 vanmorgen na een operatie en een hele tijd van afwezigheid weer met ons in de kerk mag zijn als een teken van Gods goedertierenheid. En samen willen we, te midden van de zorgenkinderen van de gemeente die we geregeld in het algemeen aan de Heere opdragen, ook denken aan Barend Henk Malenstein, van wie vanmorgen, het is een achterneefje, een achterneefje inmiddels alweer gedoopt mocht worden en die in de komende week jarig mag wezen. We zoeken Gods aangezicht in het gebed. Almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken en loven u dat ge ons en onze kinderen door het bloed van uw lieve Zoon Jezus Christus al onze zonden vergeven. En ons door uw heilige geest tot lidmaten van uw enige geboren zonen al zo tot uw kinderen aangenomen hebt. En ons dit met de heilige doop bezegeld en bekrachtigd. We bidden u ook door hem, uw lieve zoon, dat ge deze kinderen met uw heilige geest altijd wilt regeren. Opdat ze christelijk en godzalig opgevoed worden. En in de Heere Jezus Christus wassen en toenemen. Opdat ze uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid die ge hun en ons allen bewezen hebt mogen bekennen. En in alle gerechtigheid onder onze enige leraar, koning en hoge priester Jezus Christus leven. En vromelijk tegen de zonde, de duivel en zijn ganse rijk strijden en overwinnen mogen.
om u en uw Zoon Jezus Christus met schaders de Heilige Geest, de enige en waarachtige God, eeuwig te loven en te prijzen. Ja, heren, wat een voorrecht is het. We hebben dat tegen elkaar gezegd. In de afgelopen weken luidde telkens weer de doodsklok. En daar zijn er in ons midden zoveel die in rouw gedompeld werden. En voor wie de pijn daarvan juist in deze weken alleen maar steeds sterker wordt. En tegelijkertijd mocht in het midden van de gemeente ook elke keer weer de berichten klinken. Dat er kinderen geboren mochten worden, gezonde kinderen. En vanmorgen mogen vier van hen het teken en zegel van de heilige doop ontvangen. En mogen ouders hier staan, dankbaar, omdat u alles goed maakte. Omdat u alles opnieuw goed maakte. Omdat u zorgen beschaamde. Omdat u verblijde. Ouders die hier het ja-woord mogen geven voor uw aangezicht. Om daarmee te belijden dat ze voor zichzelf en voor hun kinderen op u zijn aangewezen. Dat wij onze kinderen niks goeds te geven hebben. Omdat ze van ons alleen maar het kindschap van de toren meekrijgen als erfenis. Maar dat u en uw goedgunstigheid uw machtige verbondsbeloften wegschenkt. Die vanmorgen verzegeld zijn. En die allemaal de Heere Jezus Christus, die het grote ja van u is. En wie al uw beloften ja zijn, tot inhoud hebben. U hebt ze vanmorgen met hun kinderen gewezen op, geworpen op als het ware de Heere Jezus Christus. En we vragen van u, geef ze de genade om hun ja-woord gestand te doen, ziende op hem die de overste leidsman is en voleinder van het geloof. We danken u voor zoveel goeds dat u gaf. We danken u dat alle acht de ouders hun ja-woord mochten geven. Dat dat niet vanzelfsprekend is, dat beseffen we op dit ogenblik maar al te goed. En dat er in uw zorg is en uw wonderlijke leiding, ook dat verstaande. En te meer vragen we, Heere, neem deze kinderen onder uw hoede en doe ze delen in de genade van de Heere Jezus Christus. Van hem die het leven is en die het leven geeft. In een wereld die met alle schone schijn tenslotte alleen maar de dood te bieden heeft. Zegent u ze allemaal. Zegent u ook Harold, die er vandaag bij mocht zijn toen zijn kleine broertje werd gedoopt. En die het bevestigde dat hem ook van de Heere Jezus wordt verteld. Heere, wilt u ook in zijn hart maar vroeg te vrezen van uw naam werken u, die bijzondere beloften hebt voor die kinderen van de gemeente, die een bijzondere plaats hebben. En te midden van al die kinderen denken we vanmorgen ook aan Barend Henk, die in de komende dagen zijn 27e verjaardag alweer hoopt te vieren. U kent ook hem met zijn hele beperkte leven. U kent zijn ouders. Nu vragen we, geef dat ze juist op deze zondag er des te sterker bij bepaald zijn. Dat u na de trouw van uw verbond ook met deze jongen van hen wilt handelen. Opdat ze daardoor bemoedigd mogen zijn. En opdat ze daar ook kracht uit mogen putten. En gedenk ze, heren, allen die behoren tot wat wij wel noemen de gestoorde schapen van de Heere Jezus Christus en zijn kudde. Maar voor wie er zulke bijzondere beloften zijn. Dat er ouders in ons midden zijn die zeggen, heren, ik heb over mijn andere kinderen wel eens meer zorg dan over dit kind. Heere, gedenkt u ze, allen en ieder persoonlijk. En gedenkt de grootouders en de overgrootouders die steeds meer taken krijgen in het gebed voor het nageslacht dat opgroeit aan het einde van de 20e en straks, als u het leven spaart, aan het begin van de 21ste eeuw. Heren, we komen samen u vragen om uw zegen. Open uw woord en geef dat we ook vanmorgen onderwijs mogen ontvangen uit uw handelen in het leven van Jozef, de man met wie u zo'n bijzondere weg ging en voor wie u een bijzondere taak had weggelegd. Geef dat de warmte geen verhindering is in het spreken en in het luisteren. Laat het een gezegende dienst voor ons allemaal mogen zijn, Denk aan de rouwdragenden. Denk aan hen die een moeilijke weg hebben te gaan. U weet er alles van, heren. Alle dingen noemen we niet. Maar het is u allemaal bekend. Ernstig zieken. Mensen die een kruis meedragen. Die in de afgelopen week getroffen werden. Door bijzondere tegenslagen en bijzonder ernstige ingrepen in hun leven of in dat van hun geliefden. Heren, we bidden u onverminderd voor onze zuster Ali Koelewijn en haar gezin. We moesten het elkaar vertellen dat nu ook Brand naar het ziekenhuis moet om geopereerd te worden. Heren, wij begrijpen het allemaal vaak niet. We begrepen het van Jozef ook niet. Maar u bent die God die boven alles staat. En we kunnen alleen maar vragen of u met uw genade en met dat krachtige werk van de Heilige Geest, dat dwars door alles heen wat er tegenop komt soms, doet zeggen. En toch is God, onze God, die nooit zal laten varen het werk van zijn handen. Ontfermt u zich, Heren, over dat zo getroffen, zo beproefde gezin in ons midden. We blijven bidden voor zuster Vastenhout. U danken dat ze nog onder ons mag zijn. U biddend of u met haar de weg wil gaan die u goed voor haar vindt. En of u het haar wilt geven dat ze mag blijven volgen in die weg. Waarin wij niet weten wat we bidden zullen gelegd behoort. Maar waarin we haar wel voortdurend in uw handen mogen leggen. En in uw hoede mogen aanbevelen. Heb dank dat u het met onze bejaarde zuster Duist zo goed maakte naar omstandigheden. En dat u doorhield, nog spaarde en uw goedertierenheid deed prijzen. Heren, wij danken er u voor dat zuster Beekhuis weer in ons midden mag zijn. Het is een hele weg die ze gegaan is. Geen gemakkelijke weg, een lange weg. Maar u spaarde, u hielp door. U hebt u opnieuw betoond, de man van de weduwe. U hebt u opnieuw betoond, de Heere der Heerscharen die zegt, uw maker is uw man. Laat de verwondering daarover in haar hart mogen leven. En ook in het hart van anderen die vanmorgen weer in de kerk mogen zijn. Al is het misschien nog wat korter geleden dat ze niet naar de kerk konden gaan. U bidden we, Heren, zie naar ons op. Denk aan ons in uw erbarmen. En laat uw werk mogen voortgaan in het midden van de gemeente. Geef uw dienstknecht een stem om te spreken en de leiding van uw geest. En ontfermt u zich. Naar de grootheid van uw barmhartigheden. Niet om onze gerechtigheid, want die is er niet. Hoor ons in de vergeving van onze zonden. Om Jezus wil. Amen. De dienst voor offeranden vindt plaats, gemeente. We zingen Psalm 42, de versen 4, 5 en 7. 42, 4, 5 en 7. Thank you.
In aansluiting aan de prediking zingen wij Psalm 118 vers 9. De Heere wou mij wel hard kastijden, maar stortte mij niet in de dood. 118, het negende vers na het amen van de prediking. Gemeente des Heren, mensen die een moeilijke weg hebben te gaan in onze gemeente, maken het nogal eens een keer mee dat ik met hen de beginwoorden lees van Jesaja 43. Er staan die geweldig aangrijpende woorden die de Heere in de mond van zijn profeet legt. Indien ge moet gaan door het water. Indien ge moet gaan door het vuur. En soms vragen we ons dan wel eens af, wat is eigenlijk het ergste? Als je door het water moet gaan en je ziet dat water op je afkomen. Sluipen. Zoals het zeewater immers komt opzetten wanneer het vloed wordt. Maar gewoon niet te keren door menselijke kracht. En als er al eens een keer een golf over je hoofd slaat. En je het gevoel hebt al Gods golven en al Gods baren gaan over mij heen. Of als je moet gaan door het vuur. Aankomt jagen met die angstaanjagende snelheid waarmee de vlammen zich een weg vreten in je richting. Met die tongen die lekken en die zich als het ware uitstrekken om je te verteren. En je weet niet waar je naartoe moet. Het ene is huiveringwekkend, het andere ook. En het wordt geen van beide Gods kinderen bespaard. Soms juist omdat ze Gods kind zijn. Vanwege hun geloof vastgebonden aan een paal. De vloedlijn. Zodat het opkomende water langzaam maar zeker omhoog kruipt. Totdat het je tenslotte overspoelt. Vastgebonden op een brandstapel. Waar de vlammen langzaam maar zeker omhoog grijpen naar je keel. Wat is het ergste? Misschien is het ergste, gemeente, wanneer je het ene nog niet hebt gehad en het andere, dat komt alweer. En dat is er soms, zoals de dichter van de psalm zegt. Hier scheen ons het water te overstromen, daar werden wij bedreigd door het vuur. Er zijn er nogal wat onder ons die vanwege vakantie wel eens een keer gekerkt hebben in de kerk van Zierikzee. Misschien is het u wel eens opgevallen dat daar een gebrandschilderd raam zich bevindt, nog afkomstig uit de oude kerk waarin ik destijds bevestigd mocht worden als kandidaat. En er staan die woorden in die een belijdenis van die gemeente zijn. Wij waren in het water. Wij waren in het vuur. Oorlogsvuur dat hen trof. Oprukkend water dat hen naar het leven stond. Nou gemeente, dat is zo'n beetje het beeld dat we aantreffen bij Jozef in onze tekst. En we vroegen, wat is het ergste? Nou, het ergste is denk ik nog niet eens als je moet. Ik was in het water en ik was in het vuur. Het ergste is als je in die situatie God niet mee hebt. Want dan kom je erin om. Dan verstik je erin. Dan verteer je erdoor. Maar als je in die situatie God mee hebt. Dan moet je er wel doorheen. Maar je komt er niet in om. Want er is een God die zegt, vrees niet, ik ben met u. Die vertroostende boodschap, die tegelijkertijd een hele aangrijpende boodschap is, vangen we op wanneer we vanmorgen samen verder gaan luisteren naar de geschiedenis van Jozef. En we zien in onze tekst Jozef in de koninklijke gevangenis. Drie gedachten, ten eerste een nieuwe beproeving, ten tweede dezelfde vertroosting, ten derde het oude doel. Jozef in de koninklijke gevangenis, een nieuwe beproeving, dezelfde vertroosting, het oude doel.
Opnieuw ontmoeten we vanmorgen gemeente Jozef, de op één na jongste zoon van vader Jacob, die door zijn broers, die hem haten vanwege de dromen waarin God hem had geopenbaard, dat hij met macht en heerlijkheid zou worden bekleed, had hem verkocht als slaaf naar Egypte. En we hebben in de vorige preken alles gezien dat terwijl dat een weg door de diepte was geweest, het langzamerhand met Jozef toch een klein beetje Excelsior op was gegaan, omdat hij in het huis van Potifar, de Egyptenaar die hem op de markt gekocht had, een plaats kreeg van vertrouwen, omdat Potifar wel merkte, deze man, die kan ik goed gebruiken. Maar we hebben ook gezien dat de duivel het niet kan hebben dat het met een kind van God goed gaat en dat hij er dan alles aan doet om een mens roet in het eten te gooien. En zo kwamen we de vorige keer mevrouw Potifar tegen, van wie heus wel wat meer te zeggen is dan dat ik nou kan zeggen, maar ik kan de preek van de vorige week niet herhalen. Dan moet u nog maar eens een keer luisteren, gelukkig kan dat tegenwoordig als u nog met vakantie was, omdat er wel een bandje van is. Maar die probeert Jozef te verleiden tot een zondige verhouding en Jozef die weigert. Niet omdat Jozef zo'n brave Hendrik is of dat Jozef een man van hout en van steen is. Maar omdat Jozef rekening houdt met zijn baas die goed voor hem is, die niet wil kwetsen. Omdat Jozef rekening houdt met God die hij vreest en die hij niet wil vertoornen nog bedroeven door de zonde. En ook omdat Jozef zichzelf kent. Als een mens van vlees en bloed, wiens vlees door het kwade zo licht wordt verrast. En wanneer mevrouw Potifar hem te na komt, dan komt er dat moment dat hij vlucht met achterlating van zijn mantel. Nou ja, dan is in dat huis van Potifar, laat ik het nou maar plat zeggen, de beer los. Want mevrouw Potifar met haar afgewezen hartstocht en met haar ongestilde honger, die is in alle staten en die schreeuwt het hele huis bij elkaar en die beschuldigt Jozef dat hij er heeft willen verkrachten. En schijnbaar heeft ze de bewijzen in handen, de mantel van Jozef, die ze als een corpus delicti keurig naast zich neer heeft gelegd. Nou, dat is natuurlijk een hele consternatie, gemeente, wanneer meneer Potifar thuis komt. Mevrouw in tranen als de vermoorde onschuld, wijzend op de jas van Jozef alsof ze niks meer weet te zeggen. Het hele personeel eromheen kakelend als een stel kippen die het verstand heeft verloren. Misschien een paar potige kerels uit de slaven die Jozef in de houtgreep hebben genomen. Omdat ze het best leuk vinden dat ze dat mannetje dat altijd zo keurig zijn best deed een lesje kunnen leren. En dan komt meneer binnen, die is woest natuurlijk. Dat laat zich verstaan. Alleen weet u wat dan zo merkwaardig is, gemeente? We kennen voor het grootste deel die geschiedenis en daar valt u misschien niet meer op, maar het merkwaardig is dat Potifar in zijn gekrenkte trots als man niet het een of andere schiettuig pakt om Jozef ter plekke dood te schieten. En dat hij niet een slaaf met een zwaard laat komen om Jozef te onthoofden. Maar dat hij Jozef laat afleveren in de gevangenis. En natuurlijk hebt u helemaal gelijk als u zegt, daar zit de leiding van de Heere achter, die immers een plan met het leven van Jozef had. Dus Jozef die kon hier niet eens sterven. Maar als je dan bedenkt, gemeente, dat overspel in die tijd met de doodstraf werd betaald. En dat het hier maar gaat om een slaaf waar niemand het voor op zal nemen en waar je mee kunt handelen naar je willen, naar je welbehagen. En als je dan bovendien ook nog bedenkt dat Potifar naar alle waarschijnlijkheid ook het bevel voerde over die gevangenis waar Jozef in wordt neergeworpen. En dat hij dus toestemming heeft moeten verlenen voor de latere bevordering van Jozef die ook in die gevangenis weer opklimt. En dat hij kennelijk ook nog een stuk vertrouwen in Jozef heeft gehad, zoals dat blijkt uit de geschiedenis met de schenker en de bakker, die een volgende keer onze aandacht vragen als God het wil. Dan begint er toch ergens een lampje te branden. En dan zeg je, heeft Potifar dat verhaal van zijn vrouw die daar als de vermoorde onschuld zit te kermen en te klagen, wel helemaal geloofd? We hebben wel gezien, die man, dat was niet de eerste, de beste man met een hoge positie in het Rijk. Nou, dat zijn mensen van wie je mag verwachten dat ze ook een beetje inzicht hebben en dat ze ook een beetje mensenkennis hebben. En Potifar heeft inmiddels Jozef leren kennen. En misschien mag ik ook wel zeggen, hij zal zijn eigen vrouw toch ook wel een klein beetje hebben gekend. Heeft Potifar daarom aan die Jozef, met wie hij zoveel op had, het recht van wederhoor ontzegd? Omdat hij meteen bepaalde duistere vermoedens heeft gehad en omdat hij heeft gedacht, dat kan beter maar niet allemaal aan het licht komen, want dan is het helemaal hopeloos hier in ons huis. Zal hem wel gespeten hebben vanwege zo'n goede kracht. En hij zal wel maar één gedacht hebben, dat ga ik straks merken in de portemonnee als ik die Jozef kwijt ben. Maar heeft op dezelfde ogenblik ook tegen zichzelf gezegd, dat is maar een slaaf en er zal nog wel een andere te koop zijn. En met zijn vrouw moet hij verder, wil hij niet een of ander schandverhaal veroorzaken in de hofkringen. Met zijn vrouw moet hij leven. En zo wordt mevrouw Potifar tevreden gesteld doordat Jozef in de gevangenis wordt gedumpt. En het kost Jozef net zijn hoofd niet. Of dat recht is, vraagt u. Nee, natuurlijk niet, gemeente. Maar laten we nou eens eerlijk zijn, gaat het niet vaak zo in de samenleving? We hebben aan het begin van deze serie gezegd, deze serie zit vol van geestelijk onderwijs, maar ook van praktisch onderwijs, ten aanzien van het intermenselijke handelen. Gaat het niet vaak zo in de menselijke samenleving? Een man die geen nadigheid wil met zijn vrouw, want dan heeft hij zoveel gezeur in huis. Die daarom denkt, toe maar, stel je voor dat uitkomt hoe de vork precies in de steel zit. Iemand die het liefste zo weinig mogelijk drukte wil hebben bij het oplossen van een kwestie. En die zegt om de lieve vrede, er is gelukkig een goede grote doofpot. En ja, dan worden mensen als Jozef er wel de dupe van. En zelf leid je er ook wel wat schade van, maar dan zeg je toe maar. Toe maar. En zo krijg je dan dat soort dingen waardoor mensen eigenlijk voor levenslang of voor jarenlang schade oplopen. En daarbij je zelf ook ergens iets zit van, er is iets dat niet goed is. Dan krijg je zoiets van, wat in ons dorp de laatste anderhalf jaar met het oog op de jeugd en de problematiek van de jeugd wel genoemd is, de ontkenningscultuur. Dat doet mijn kind niet. En ik denk er niet over om dat te gaan onderzoeken en ik wil er ook niks over horen, want stel je voor dat hij het wel doet, dan moet ik er van wakker liggen, dan moet ik er wat aan doen. Doe maar. En daarom, gemeente, wij kunnen wel zeggen, wat een gemene kerel is die Potifar, die zoveel plezier van die Jozef heeft beleefd, maar je kan ook zeggen, wat een arme Potifar. Want als je het allemaal goed leest, dan krijg je de indruk dat hij alleen om verdere narigheid te voorkomen Jozef er maar aan opoffert en het zelf in zijn eigen portemonnee voelt. En dat is nog niet het ergste, gemeente, maar ik weet niet of u er wel eens over gedacht hebt. Toen Potifar Jozef kwijt was, toen was hij ook de God van Jozef en de zegen van de God van Jozef kwijt. En ik denk dat er wat de mensen zijn die als ze voor het kiezen hebben en als ze moeten kiezen zeggen, nou ja, ik hou liever een goede naam bij de mensen dan een goede naam bij God. En dan raak ik maar liever de zegen van God kwijt dan dat ik de mensen kwijtraak in een huwelijk en in een gezin en in de buurt en op het werk. Maar ondertussen, gemeente, is dit voor Jozef wel een nieuwe zware beproeving. Want laten we maar eerlijk zijn, Jozef die was nog wel weer een klein beetje omhoog geklommen uit die put waarin hij terecht was gekomen. Doordat hij promotie had gemaakt in het huis van Potifar en omdat hij daar als het ware de hofmeester was, zodat hij een behoorlijke bewegingsvrijheid had, maar hij was dan toch maar slaaf. En terwijl je net denkt van nou, hij schiet aardig omhoog om er weer bovenuit te komen, krijgt hij een dal waardoor hij weer helemaal naar de diepte gaat. Want wat overkomt hier Jozef? Iets wat door mensen hem wordt aangedaan. Mevrouw Potifar, de rest van het personeel, zijn baas. En u weet dat wel, misschien wel uit eigen ondervinding. Als mensen je wat aandoen, als mensen je onrecht aandoen, dan kan dat zo'n geweldige bitterheid in de ziel veroorzaken. Die en die. En als zij, en ik kon er niks aan doen, dan kom je in de rol van het slachtoffer en dan kom je in de situatie dat een mens zichzelf gaat beklagen. Je hoort dat Jozef ook zeggen in het volgende hoofdstuk, in het gesprek met de schenker en de bakker. Ik heb niks gedaan. Het was die ander zijn schuld. Eeuwen later is het Guido de Bregge geweest, de opsteller van onze Nederlandse geloofsbelijdenis, die gegrepen werd vanwege het geloof. En die vanuit de gevangenis een afscheidsbrief schrijft aan zijn vrouw, omdat hij de volgende dag om zijn geloof zou worden opgehangen. En die schrijft: vrouw, toen we pas gevangen zaten, toen hield ons dat maar bezig als die waard bij wie we aanklopten, omdat de paarden wat te eten moesten hebben, ons maar niet verraden had. En als die militair ons maar niet gezien had. En als die zijn mond maar gehouden had. En de Bredi schrijft: vrouw, toen we daaraan zaten te denken, toen werd het alleen maar steeds somberder en steeds donkerder in ons leven. En we liepen er hoe langer hoe meer in vast, totdat onze gedachten hoger geheven werden. En we verstonden: God leidt ons leven dwars door alles heen. Nou, datzelfde heeft Jozef natuurlijk ook gehad. Ik heb niks gedaan, die anderen. Jozef was een mens van vlees en bloed, dat moeten we maar niet vergeten. En dan bovendien, Jozef die komt in de gevangenis terecht. En in het volgende hoofdstuk noemt hij die gevangenis een kuil. En daaruit kunnen we opmaken dat het een van die beruchte ondergrondse gevangenissen was die ze er in die tijd ook nahielden. Een gat in de grond en dan een onderaards grottenstelsel en gangenstelsel met gevangeniscellen. Waar nooit het zonlicht in doordrong, waar het donker was, waar het vunzig was, waar het stonk. Dat was geen Hilton Hotel, waar Jozef in terecht kwam. En we moeten daar ook maar een beetje mee oppassen om al te gauw te zeggen dat de gevangenissen van vandaag dat wel zijn. Ik ben er door mijn werk nog alles een keer hier en daarin geweest. Ik moet zeggen, ik was altijd weer zo blij dat ik eruit kon. En ik heb heel wat moderne cellen gezien waar ik niet graag een paar dagen in had gezeten. Want dan was het op me afgevlogen met die sleutels die achter je rammelden en een deur op slot doen. En zo'n kamer die koud en kil is. En dan in dat hol waar Jozef in terecht kwam. En wat we hier niet lezen, en dat lezen we in Psalm 105, en we hebben dat ook gezongen. Zijn voeten werden in de stok gesloten en zijn lichaam kwam in de ijzers. Dat wil zeggen dat Jozef daar zat met zijn benen rechtuit en de voeten zo vastgeklemd dat hij er niet meer links of rechts kon. En vermoedelijk dan ergens tegen de muur aan met ijzeren ketenen die hem aan de muur vasthielden. En daar heeft hij dagen, daar heeft hij misschien wel weken gezeten. Een lichaam dat verkrampt raakt en spieren en botten die aan alle kanten zeer gaan doen. En later is die situatie dan wel weer verbeterd in die gevangenis, maar toch, gemeente, hij heeft er alles met alles, kun je uitrekenen, in een jaar of 8 gezeten. En dat ergens tussen zijn 20ste en zijn 30ste. Jonge mensen, dat zijn toch de mooiste jaren van je leven, zeggen we vaak. Als je van die jaren erachter in de gevangenis zit, uitzichtloos en je ziet nooit het daglicht. Er is niemand die naar je omkijkt, want er waren geen bezoekuren. Trouwens, wie zou wel moeten komen opzoeken? Meneer Potifar, met zijn schuldbesef misschien? Hopeloze situatie, gemeente. Eigenlijk moet je zeggen, levend begraven. Ik ben geworden als degene die in de groeven zijn neergedaald, zegt een psalmdichter. Nou, dat kan Jozef ook zeggen. En het ergste, waar is de Heere? Is het nou nog in tijd dat Jozef verhoogd wordt en dat Jozef de plannen van God moet gaan uitvoeren? Moet het nou nog dieper? Heeft dat nou zin wat er met Jozef gebeurt? Kan dat nou nog aan een of ander doel beantwoorden? We lezen daar niet alles van, gemeente, maar als ik nog één keer mag zeggen, Jozef was een gewoon mens van vlees en bloed en u denkt zich eens in hoe dat met u en met jou zou zijn. Dan zeg je, die man heeft toch zijn dagen gehad dat hij daar heeft zitten kermen en heeft dagen gehad dat hij heeft zitten schreeuwen en dat hij er heeft zitten klagen en dat de tranen hem over de wangen liepen. En als hij aan God dacht dat hij kreunde, waar is God? Ik denk, gemeente, dat er wat mensen in onze gemeente zijn die er een klein beetje in kunnen komen. Daarvoor hoeven we geen namen te noemen, dat doe je op de preekstoel niet en ieder beproeven zichzelf maar. Mensen in wie leven beproeving kwam en verdrukking. En dat was allemaal best zwaar en er kwamen toch wat lichtpuntjes en je kon soms eens weer een klein beetje meezingen dat de Heere uitkomst zal geven en dat het goed voor een mens is om verdrukt te zijn geweest. Maar ondertussen duurde het maar en het duurde zo heel erg lang en er kwam geen verandering en er kwam geen bevrijding, er kwam een nieuwe beproeving overheen. Mensen die het gevoel hebben dat de duivel eigenlijk permanent bezig is om ze met hun hoofd onder water te duwen. En die worstelen en die bidden en die dan op een gegeven ogenblik toch net er weer bovenuit komen. En op het moment dat ze de frisse lucht weer in hun longen kunnen inademen, krijgen ze een nieuwe dauw en ze schieten weer onder water. En ze schreeuwen, Heere, help ons, wij vergaan. Ja, en als het dan nog van de duivel is, dan is de gedachte je bekruipt, hier is God aan het werk. De hand des Heeren is tegen. De Almachtige heeft mij bitterheid aangedaan. En dan kijk je om je heen en dan zeg je, ben ik nou zoveel slechter dan de buren bij wie het allemaal zo voor de wind gaat? En dan hoor ik er in onze gemeente die tegen me zeggen, dominee, het komt ook allemaal op ons bordje terecht. Moet ik het dan allemaal hebben? En als ik naar die kijk, als ik in de termen van Jozef te denken, als ik dan kijk naar dat mens van Potifar, als ik dan kijk naar dat stelletje rabouwen van broers van me, herkent u het, gemeente? Dat je er dan soms zo hopeloos in vast kunt zitten, zoals Jozef in de gevangenis, in de ijzers en in de stokken vast zat. En dat je het gevoel hebt dat de Heere maar niet opstaat en dat de Heere maar niet komt om recht te doen. En je roept wel eens een keer, Heer, het is meer dan tijd. We luisteren ook vanmorgen nog maar eens weer naar de woorden van Psalm 105 die we gezongen hebben. Tot de tijd dat het woord des Heeren kwam, heeft hem de rede des Heeren doorlouterd. Vandaar die nieuwe beproeving, gemeente. Dat hoort bij het louteringsproces van de Heere. Ik nou alweer? Ja, zegt de Heere. Begrijp ik dat? Kan ik dat aan een ander uitleggen? Nee, gemeente. Op geen enkele manier. Daar kan een mens alleen maar voor buigen. Daar kan een mens alleen maar bij aanbidden. Zijn wil is altoos wijs en goed, het is majesteit, al wat hij doet. De Heere vindt het nodig. Vanmorgen zit er iemand in de kerk die zegt, nou van zo'n God snap ik niks, dominee. Kan ik me wel indenken, ik snap er eigenlijk ook niks van als ik naar mezelf kijk. En ik ga het ook nooit snappen. Ik leer het wel aanbidden, gemeente. Maar weet u waar u het aanbidden leert als u deze God leert kennen? Want het is natuurlijk wel zo, gemeente, dat in deze situatie tenslotte openbaar komt. Of er inderdaad goud van het geloof is, of dat het alleen maar blik was. En dat in deze situatie openbaar komt of het vrucht van Gods werk in je leven was, of dat het alleen maar schijn was. In deze situatie.
Want alleen een mens die de Heere heeft leren kennen zoals hij is in zichzelf, dat wil zeggen de Heere zoals hij zich in het Nieuwe Testament openbaart in de Heere Jezus Christus, daar leer ik buigen. Want dan komen we weer, zoals het al zo vaak in deze serie gebeurd is, aan de voet van het kruis van Golgotha te staan. Jozef is niet voor niks een type van de Heere Jezus genoemd. En als ik aan de voet van het kruis sta, dan denk ik aan die vrouwelijke Rooms-Katholieke geestelijke, die kennelijk er wat van begrepen had, die tegen een gemeentelid dat er zo diep door moest. Zij, als je daar nou op ziet, dan ontdek je, ik heb nergens recht op. Want wat ik verdiend heb, dat wordt bij dat kruis zichtbaar. Dat heb ik verdiend, de vloek van God en de toorn van God. Dat heb ik verdiend, de pijn aan lichaam en ziel. Dat heb ik verdiend, de eeuwige dood, de hel. En dan dat wonder dat God zijn zoon daar gegeven heeft. En dat die zoon is neergedaald in de allerdiepste versmaadheid en angst der hel, met lichaam en ziel aan het hout des kruises. Dat hij daar is neergedaald in de verschrikking van de Godverlatenheid, dat wil zeggen de gevangenis van de hel, opdat zondaren zouden leven. Voelt u het aan? In die nieuwe beproeving wordt het hoofd omhoog geheven, waar een mens leert zeggen: zou u ons met hem, met alle dingen schenken? Gemeente, dat is het doel van de beproeving, dat is het doel van die voortgaande beproeving. Dat je God overhoudt. God alleen. En dat je te midden van dat alles, terwijl je het gevoel hebt dat alle grond onder de voeten wordt weggeslagen, Eén ding tenslotte hebt dat je staande houdt. Zo is God de rotssteen van mijn hart en mijn deel in eeuwigheid. Want dat is uiteindelijk het geheim dat Jozef staande houdt, gemeente. Dat lezen we immers ook in onze tekst. En de Heere was met Jozef. Ja, zegt u, maar dat wisten we al, dat hadden we een vorige keer al gelezen. Iemand zegt, maar wat hebben mensen daar nou eigenlijk aan? Wat is dat nou de zegen van de Heere, dat Jozef dan nog dieper vernederd moet worden en in die put van de gevangenis terecht moet komen? Dat is toch een kwestie waar we vaak mee zitten, waar we heel vaak ook bij de Heere mee aankomen, is niet waar? Als God dan wel God is die je zegent, als God dan wel machtige God is, als God dan wel genadige God is, waarom doet hij het dan zo? Mag ik nou eens heel eerlijk vragen? Hield u en hield jij van je moeder? En hield je alleen maar van haar als je alles van haar kreeg wat je graag hebben wou? Nee toch? Hield jij van je vader alleen maar omdat je vader je alles gaf wat je maar vroeg? Ik denk, gemeente, dat het heel belangrijk is dat wij onszelf die vraag eens gaan stellen. Is God alleen maar goed om ons onze begeerten te geven? En heeft God ons dat soms beloofd? En bovendien, gemeente, je moet me niet te vlug zeggen, och, dat wist ik al, dat de Heere met Jozef was, want dat heb ik in dat vorige hoofdstuk al gelezen, dat was immers in het huis van Potifar ook zo, en dat weten we toch, de Heere laat nooit varen het werk van zijn handen. Dat is allemaal waar, gemeente, maar kent u dat van Jozef bij ondervinding? Dat de Heere het goed maakte in je leven? En dat je leerde zingen, het is goed voor mij verdrukt te zijn geweest. En toen dacht je, nou kom ik langzamerhand weer met mijn hoofd boven water. En toen kwam er ineens weer een golf overheen. En toen zat je er weer helemaal onder. En toen was je het ineens allemaal kwijt. En toen dacht je,
Heb ik me al vergist? Heb ik me misschien altijd maar wat ingebeeld? Zeker omdat er toen in je hart die opstand tegen God kwam. En omdat dat verzet tegen Gods leiding kwam. En omdat je al deed je dat misschien niet hardop in je hart God vloekte. Dan ontdek je dat je het met dat vorige niet kunt doen, gemeente. Het manna van gisteren is vandaag bedorven en je moet wel verder. Gods volk ontdekt dat het het niet kan doen met wat het vroeger eens een keer van de Heere heeft gekregen. Ik dat even heel persoonlijk mag maken, gemeente. Het is een keer in mijn leven geweest dat ik geopereerd moest worden aan wat toen op kanker leek. En op de zondag daarvoor, ik heb het wel eens vaker verteld, denk ik, kwam de Heere zo vertroostend naar me toe toen ik over zondag heen moest spreken. Ik preek wel vaker voor mezelf, maar toen heb ik helemaal voor mezelf gepreekt dat ik met lichaam en ziel, beide in het leven en sterven niet mij, maar mijn getrouw en zaligmakers Jezus Christus eigen ben. Dat alle dingen tot mijn zaligheid dienen moet. En het gaf toch zo'n rust, gemeente. En zo mocht ik de operatietafel op en de Heer heeft het wonderlijk goed gemaakt. Ziet u wel het feit dat ik hier nou weer sta. Maar toen was het anderhalf jaar later en toen moest ik weer geopereerd worden. En dat was minder ingrijpend, een hernieoperatie. Maar toen kon ik het niet meer doen met wat ik anderhalf jaar daarvoor van de Heer had gekregen. En dat moest ik toen ook leren, blijkbaar om u te kunnen onderwijzen. Daar kon ik niet meer bij. Wist ik het niet? Ja, natuurlijk wel. Kon ik er niet over preken? Ja, zeker wel. Maar ik kon er niet meer bij. Totdat op de zondagavond, voordat ik naar het ziekenhuis ging, ik via onze kerktelefoon, dominee Brons, u nog wel bekend als ouderen, hoorde preken in de adventstijd over de doorbreker die voor hun aangezicht heen gaat. Machtig adventstekst van de Heere Jezus die voorop gaat en de anderen mogen hem volgen. En toen was het er weer. Toen had de Heere opnieuw gezegd, ik ga u voor. Nou gemeente, zo is dat bij Jozef nou ook geweest. Wij lezen immers in onze tekst, de Heere wende zijn goedertierenheid tot hem. Jozef die moest dat weer krijgen, Jozef die moest dat opnieuw krijgen. Het is in het leven van Gods volk niet, nou heb ik het en nou heb ik het ook altijd voor het pakken. Want je kunt het zomaar ineens kwijt zijn en dan valt er niks te pakken en dan valt er niks te grijpen en dan valt er niks in je zakken te houden. Dan moet je het weer krijgen. En wat kan het dan ondertussen bang zijn? En wat is de duivel dan op dat moment gemeen? En wat probeert de duivel je dan wijs te maken? Zie je wel dat er bij jou nog nooit wat geweest is? En dat je je de vorige keer ook alleen maar wat hebt ingebeeld? De Heere was met hem. Opnieuw. En daarin toonde de Heere dat hij het werk van zijn handen niet loslaat. En weet ik wat ik dan zo prachtig vind hier, gemeente, dat de Heere die in geen jaren de deuren van de gevangenis voor Jozef opent, zodat hij vrijuit mag uitgaan. Jozef ondertussen niet alleen laat, maar dat de Heere zelf de gevangenis ingaat. Dat de Heere afdaalt in dat funzige donkere hol daaronder de grond. En dat hij Jozef daar opzoekt en dat hij Jozef daar vertroost met zijn genadige tegenwoordigheid. Dat is toch zo groot, gemeente. Dan is de situatie niet veranderd en toch wordt dan alles anders. Als de Heere ergens komt, gemeente. En dat heeft Jozef daar in de gevangenis gemerkt. Dan wordt de hel tot een hemel. Dat merk je ook. Als de Heere komt en je verzekert van zijn genadige nabijheid. Ja, dat merk je naar twee kanten. En dan kan een jongen in de gemeente die tot op dat ogenblik zei van ik ga rustig naar de kermis, want waarom zou dat niet kunnen, dan kan hij er ineens niet meer naartoe, want de Heer is met hem. En dan is er een ouder in de gemeente die op het ziekbed ligt en die geklaagd heeft, waar is de Heer en er is niks in de situatie veranderd. En de volgende keer dat je bij hem komt, merk je alles is anders geworden. Want hij zingt het je toe. Het is mij goed, mijn zalig slot. Nabij te wezen bij mijn God. Zo groot, gemeente, dat moet je ervaren en anders dan begrijp je dat niet. Dat de Heer het waar maakt toen in mijn ziels ellende uw aangezicht mij kent. Dat hij je laat merken, ik weet waar je bent. En ik weet wat je nodig hebt. Zo groot, gemeente, juist in de diepste wegen. Dan kunnen er van die tijden zijn op een ziekbed, dat als het ware de hemel open is. Dan kan het wezen iemand op een sterfbed en je proeft daaromheen de genadige nabijheid van de Heere die troost en die openingen geeft. Dan zeggen mensen die het concentratiekamp hebben overleefd, ik was in de hel, maar de hemel was er ook. Dan zijn er van die tijden in het leven van Gods volk, gemeente, dat het zo goed is dat ze, nee, later niet naar die tijd terugverlangen in de zin dat ze de pijn weer terugverlangen en dat ze de moeite terugverlangen en dat ze het verdriet terugverlangen. Maar dat ze nog wel eens zeggen, ik wou dat ik het nog eens een keer zo mocht meemaken als toen de Heere zo tastbaar nabij was. Toen de Heere zo kennelijk liet merken dat zijn gunst mijn deel mocht zijn. Dan heeft een mens het zo goed, gemeente. Dan is er een voorsmaak van de hemel. En later kun je er zonder heen weer aan terugdenken. Dat tere, aanhankelijke en afhankelijke leven. Dat ene. God was tastbaar nabij. Ik werd door hem gedragen. En zijn hand was er om me vast te houden. En hij sprak tot mijn ziel. Ik ben uw heil. Dat is een wonderlijke gemeente dat er dan tijden kunnen zijn dat de wereld je beklaagt. En dat Gods volk zegt, ik zou met niemand van de wereld willen ruilen. En dan wil je er wel mee delen, want je gunt het een ander zo. Dat je in de grootste smarten mag merken dat je hart in de Heere gerust mag wezen. Dan zijn er tijden dat je psalmen kunt zingen in de nacht en dat je aan de rand van een open graf kunt zeggen. Er is een blijdschap in mijn ziel, die ik niet kan verklaren aan wie het niet kent. Maar die ik mag delen met Gods volk. En als iemand vanmorgen vraagt naar het geheim, gemeente, dan is het antwoord weer die ene naam waarin dat God met ons vlees en bloed is geworden. De Immanuel, de Heere Jezus Christus. Die zich vernederd heeft, die in al hun benauwdheid mede benauwd is geweest, die in de allerdiepste versmaadheid en angst der hel is afgedaald aan het hout des kruises, die een Paulus in de gevangenis doet zeggen, verblijd u in de Heere, wederom zeg ik u, verblijd u. Hoe kan dat, Paulus? Want de Heere is nabij. En als de Heere daar is, die beschikt over de sleutels om mijn gevangenis te openen. En het behaagt hem om die gevangenis nog dicht te laten. Maar hij onthoudt me zijn gemeenschap niet. Ik mag zijn gunst ervaren. Dan wordt het goed. Wel in de gevangenis, maar met hem. Zo is de Heere nou de verlosser, gemeente. Dat hij afdaalt in die diepte waar zijn volk zich bevindt. Vanuit zijn hoge hemel om te redden. En dat valt dan ook op aan anderen. Dat is in het huis van Potifar al het geval is geweest. Dat is daar in de gevangenis ook weer. Want de gevangenscipier die kijkt er niet van op als er iemand zit te vloeken. En die kijkt er niet van op als hij iemand hoort schreeuwen. En die kijkt er niet van op als hij iemand hoort schelden. Maar die kijkt er wel van op als hij zo iemand als Jozef ontmoet. Net zoals later in Filippi. Paulus en Silas die midden in de nacht in de gevangenis met hun voeten in de stok Gods lof zongen. En de gevangenen luisterden naar hen, want dat hoorden ze dan nooit. Ze hoorden vloeken en kermen en schreeuwen. Maar ze hoorden geen mensen, ik zal zijn lof zelfs in de nacht zingen, daar ik hem verwacht. Nou, dat is er bij Jozef wel, gemeente. En de cipier die is verrast en de cipier die is verwonderd. En er komt een andere houding tegenover Jozef. Jozef vindt genade in zijn ogen. En je krijgt een herhaling van wat in het huis van Potifar gebeurde. En het is des te groter, omdat in deze nieuwe beproeving opnieuw de kracht van het door God gewerkte geloof in het hart en in het leven van deze mens blijkt. Ja, dan valt het op, gemeente, dat een mens anders is. Dan valt dat in het ziekenhuis op en de dokter zegt, hoe komt dat toch dat u zo rustig bent? En de verpleging die zegt, hoe komt dat toch dat er iets van blijmoedigheid van u uitstraalt, ondanks alles? En je kunt soms wat meer gedaan krijgen van een mens, omdat ze zich verwonderen. Omdat ze iets ontdekken van dat geheim dat ze zelf misschien niet eens kennen. En je maakt het mee dat mensen bij je komen en dat ze zomaar hun vertrouwen aan je schenken en zeggen, mag ik eens vertellen wat er allemaal in mijn hart en in mijn leven aan de hand is. Als Gods volk met de Heere leeft, gemeente, dan is het zo'n aangenaam volk. Want dan leeft het van genade. En het staat hier zo heel nadrukkelijk. Niet Jozef was met God, want dan gaat u straks de kerk uit en u zegt, ik ben Jozef niet. Maar God was met Jozef. De Heere hield hem vast. De Heere verlichtte de druk. De Heere bleef, ook in die nieuwe beproeving, de getrouwe. Ja, als iemand maar één vraag dan nog voor dit keer. Wat is nou de zin van dat alles? En waar blijft nou het doel dat God met dat alles heeft? Nou, u weet het inmiddels wel, gemeente. De Heere heeft een plan met Jozef en aan de vervulling van dat plan werkt hij. En de Heere heeft Jozef beloften gegeven. En de vervulling van die beloften houdt de Heere in het oog. Weet u waar u op moet letten? Je moet soms op de kleine woordjes letten in deze geschiedenis. Dat Jozef terechtkomt in de gevangenis waar des konings gevangenen zijn. In de koninklijke gevangenis. Eerst zagen we al dat hij naar Egypte ging. En we wisten, daar moet hij zijn. Want daar wil de Heere de graanschuren bouwen. Van waaruit Jozef het volk van God moet voeden. Nou zien we dat Jozef in de buurt van de koning komt. Oh, u hebt gelijk hoor. In de gevangenis. Dat is een rare plek. Dat is nog niet in het paleis. Maar wel in de buurt, zegt de Heilige Geest, let u erop, niet zomaar een gevangenis, de koninklijke gevangenis. In zijn voorzienigheid houdt de Heere het doel dat hij met Jozef heeft in het oog. En hij leidt Jozef stap voor stap in die richting waarin hij hem hebben wil. En dan mag ik zeggen, gemeente, zo handelt de Heere nog altijd. Oude mensen zeiden dat wel eens, je moet maar veel letten, mijn jongen, op de wenken van Gods voorzienigheid. Wanneer de jongere vroeg, wat zou nou Gods plan met mijn leven zijn? Letten op de wenken van Gods voorzienigheid. Want de Heere vervult niet al onze wensen, maar wel al zijn beloften. Hebt u een belofte van de Heere ontvangen? Heb jij een belofte van de Heere ontvangen? Welke? Let dan maar op de wenken van Gods voorzienigheid. Om te zien hoe de Heere bezig is om die belofte stap voor stap te vervullen. En laat ik het vanmorgen dan maar algemeen houden aan het einde van deze doopdienst. En denkt u eens aan de beloften bij de doop gegeven. Dat de Heere dat heeft gezegd vanmorgen tegen die kleine mensjes. Al zo lang geleden in uw leven, misschien wel in het leven van u, die er al in geen jaren meer naar zoekt en in geen jaren meer naar vraagt. Dat hij uw God wil zijn en dat hij alle dingen in uw leven, ook de kwade, ten goede wil keren. Alles nodig is met het oog op uw zaligheid. Dan mag u vanmorgen vragen, Heere. Die weg die ik nu moet gaan, mag ik die in het licht van die belofte zien? Moet ik daarom zo beproefd worden? Moet ik daarom in de gevangenis gaan? Of die belofte van de Heilige Geest die toe-eigent wat wij in Christus hebben. Heere, laat u me dan maar zien hoe deze weg past in de vervulling van uw plannen. Hoe u alles ten beste en ter zaligheid doet gedijen. Want eerlijk gemeend, als je zo je leven mag zien, dan geeft dat zo'n rust. En dan geeft dat zo'n vrede. En dan geeft dat een opwerkzaam hart. Laat hem besturen, waken. Het is wijsheid wat hij doet. Zo zal hij het alles maken dat ge u verwonderen moet. Als hij die alle macht heeft, met wonderbaar beleid, geheel het werk volbracht heeft. Waarom ge thans nog schrijft. Hij leidt. En wat in onze ogen een omweg is. Dat is zijn weg naar Kanaan. Door de diepte van de zee. Door de verschrikking van de gevangenis. Door het hart van de woestijn. En soms zie je zelfs de voetstappen van de Heere niet die voorgaan. En hij leidt zijn volk. En hij zegt, volg maar. En merk maar biddend op. En moet u lang zijn hulp verbijden. Misschien wel 8 jaar in die gevangenis. Zoals eens Jozef daarin zat. Zijne liefde blijft mij leiden. Door een nacht, hoe zwart, hoe dicht. Voert hij mij naar het eeuwig licht. Gemeente, God heeft zijn volk geen kalme reis beloofd. Staat nergens in de Bijbel, integendeel. Vele zijn de tegenspoeden van de rechtvaardigen. Maar hij heeft zijn volk wel een behouden aankomst beloofd. En hij heeft ze verzekerd dat alle dingen in hun leven, ook die kromme dingen in ons leven, slot, ook die onbegrijpelijke wegen, alle dingen moeten medewerken ten goede. Dat is de troost van dat volk. Dat onder het heiligend kruis reist naar het erfgoed daarboven in het vaderlijk huis. En dat onderweg het mag zingen, de Heere wou mij wel hard kastijden. Maar stortte mij niet in de dood. Verzachte vaderlijk mijn lijden. En redde mij uit alle nood. Amen.
willen samen danken. Ja, Heere, dan wordt het geleerd, zaligheid die in dit leven Jacobs God haar hulp heeft. Hij die door de nood gedreven zich tot hem om troost begeeft. Die zijn hoop in het hachelijks lot vestigt op de Heere zijn God. Leert u het ons maar allemaal. Dan wordt u groot gemaakt. En wij zijn er goed mee af. Uit genade. Amen. We zingen tenslotte op Psalm 40, het eerste vers. Ik heb lang de Heere in mijn druk verwacht. 40 vers 1. De zegen van de Heere en ga heen in vrede. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.